Gemeente, wij verzoeken u deze dienst aan te willen vangen door het zingen van Psalm 17 en daarvan vers 4. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijands macht en vreselijk woeden en hem beschermt in het grootst gevaar. Wil mij uw bijstand niet onttrekken, uw zorg bewaak mij van omhoog. Bewaar me als de appel van het oog, wil mij met uw vleugelen dekken. Wij noemden u het vierde vers van Psalm 17. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u worden voorgelezen. Het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes. Het zevende hoofdstuk, de versen 19 tot en met 17. Wij noemden nu Openbaringen 7 vanaf vers 9. Maar vooraf lezen we u de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Openbaringen 7 vanaf vers 9. Na deze zag ik, en zie, een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende, de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God. Zeggende, amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn ze? En van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn ze voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Zingen we nu verder van Psalm 17, het 8e vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17, vers 8. Vanmiddag wil ik voor u de catechismusverklaring lezen van dominee J. van Haren. Naar aanleiding van zondag 52 van de Heidelbergse catechismus, die ik u voor wil lezen. Vraag 127. Welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, dat is, dewijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht uws heiligen geestes, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden. Vraag 128. Hoe besluit gij uw gebed? Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is, zulks alles bidden wij van u daarom, dat gij als onze koning en alle dingen machtig ons alles goeds te geven, de wil en het vermogen hebt, en dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Wat beduidt het woordje amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Zingen we dan verder uit Psalm 145, het vijfde en het zesde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid en het zesde. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Psalm 145, het vijfde en het zesde vers.
Thank you.
Het gaat in deze zondagsafdeling over het gebed van een strijdende bidder, eindigend in aanbidding. Wij staan achtereenvolgens stil bij een heilige oorlog, een vertroostende aanbidding en een gouden slot. Het gebed van een strijdende bidder, eindigend in aanbidding. Ten eerste een heilige oorlog, ten tweede een vertroostende aanbidding en ten derde een gouden slot. Geliefden, thans is allereerst aan de orde van behandeling de zesde bede. Deze bede hangt nauw samen met de vijfde bede, die luidt: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan staat er achter: en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ook deze twee beden worden dus aan elkaar verbonden door het koppelwoordje en. Dat betekent dat ze niet van elkaar gescheiden mogen worden. In de vijfde bede gaat het over de rechtvaardigmaking. En in de zesde bede, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, beluisteren we een bede met betrekking tot de heiligmaking. Deze twee weldaden, rechtvaardigmaking en heiligmaking, zijn wel verschillend, maar niet van elkaar te scheiden. Denk maar aan wat er staat in Psalm 130. Bij u is vergeving, dat is de rechtvaardigmaking, opdat gij gevreesd wordt. Dat is de heiligmaking. De vreze des Heren bloeit uit de vergeving op. De vreze des Heren is de kroon op het werk Gods. En dan is het hart van de vreze des Heren liefde tot God en een hartelijke lust om in nieuwigheid des levens voor Gods aangezicht te wandelen. Daarom is het dat na de bede vergeef ons onze schulden, de bede komt: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Leid ons niet in verzoeking, dat wordt aan God gevraagd. Leid God dan in verzoeking? Er staat toch in Jacobus 1 vers 13, niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Het woordje verzoeking heeft een gunstige en een ongunstige betekenis. In de gunstige betekenis zou ik het beproeving willen noemen. En in de ongunstige betekenis is het echt verzoeken. Dus God beproeft zijn volk en hij verzoekt ze met het doel dat zijn werk zal blijken. En Satan verzoekt Gods kinderen opdat Satans werk mogen blijken. God beproeft zijn volk. En met het oog daarop zegt Jacobus: acht het voor grote vreugde, mijn broeders, als gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid werkt. Maar bij het woordje verzoeken, in de ongunstige betekenis, denk ik aan deze bede: leid ons niet in verzoeking. God beproeft dus en Satan verzoekt. Als God beproeft, dan doet hij dat om het geloof te louteren. Maar als Satan verzoekt, dan doet hij het opdat Gods werk teniet gedaan mogen worden. Als er gevraagd wordt, Heere, leid ons niet in verzoeking, dan ligt daarin al duidelijk begrepen dat Satan niets kan doen zonder dat God het wil. Duidelijk blijkt dat uit het boek Job, want als het aan Satan gelegen had, had hij Job vermoord. Maar de Heere zegt, je mag hem aantasten in alles wat hem lief is, maar je blijft van zijn leven af. Het is God erom te doen dat zijn werk in Job heerlijk uitstralen. En nu kan God het zo besturen dat wij aan die satanische verzoeking ontkomen. Het kan ook zijn dat hij de vorst der duisternis wel toestemming geeft, zodat wij inderdaad met hem te maken krijgen. We lezen van de Heere Jezus dat als hij gedoopt is door Johannes, hij geleid wordt in de woestijn om verzocht te worden van de boze, de Satan. God gaf Satan toestemming om de Heere Jezus te verzoeken. En dan moeten we natuurlijk nooit denken dat God met Satan samenspant. Integendeel. Als de Heere Satan gelegenheid geeft om iemand te verzoeken, doet God dat altijd met een heilige, zuivere, reine, goddelijke bedoeling. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wie is die boze? Dat is in de eerste plaats Satan. Maar dan ook samen met zijn trawanten. En wie zijn dat? Duivel, wereld, eigen vlees. Daar hebt u de boze. Dus in de eerste plaats de vorst der duisternis. Een machtige vijand, zijn listen zijn talloos veel. Hij komt telkens van een andere kant. En hij komt altijd anders dan u het verwacht en op een ander tijdstip dan u denkt. Hij doet de zonde er zo onschuldig uitzien. Maar hij hoopt dat u erin valt. Want de bezoldiging, het loon der zonde, is de dood. Hij is dan ook door de Heere Jezus genoemd een mensenmoorder van de beginnen. Geliefden, als u nog onbekeerd bent, wat hebt u dan toch een vreselijke koning? Iemand die uw ondergang op het oog heeft en duizenden verleidt hij. Niet alleen mensen die in de wereld leven, maar ook jonge mensen en ouderen die onder de waarheid verkeren. O, dat uw ogen er eens voor open gingen, dan kost het u niet veel moeite om hem vaarwel te zeggen. Als Gods kinderen afscheid van de duivel nemen, wordt hij op hen vergrimd. Daarom rent hij hen achterna, nu eens als een brullende leeuw, om hen angst aan te jagen, en dan weer als een engel des lichts om hen op een listige manier te verstrikken. En dan gebruikt hij daarvoor veelal zijn trawanten, de wereld, ons eigen vlees en zichzelf. De wereld, daarvan maakt hij handig gebruik, want die wereld kan ook Gods kinderen nog zo aanspreken. Ook al zijn we niet meer van deze wereld, maar we moeten toch de wereld door. We hebben zoveel dingen van deze wereld nodig, en dan kunnen we door de dingen van de wereld, die misschien op zichzelf helemaal niet zondig zijn, zo beïnvloed worden, we kunnen daar zo in opgaan dat God niet meer de hoogste plaats heeft in ons leven. Dat kunnen eenvoudige dingen zijn. De kleren die we aantrekken, het huis waarin we wonen, de auto waarmee we rijden, het geld waarnaar we jagen. Het kan zijn de kennis die we zoeken te vermeerderen. En daarbij komt nog ons eigen boze vlees. Dat is natuurlijk onze verdorven natuur. Ons hart is, ook na ontvangen genade, geneigd tot zondigen. En ons vlees is iets van onszelf, dus die vijand woont in ons eigen hart. Zo prikkelt de vorst der duisternis via de wereld en via de verrader in ons hart, ons tot genotzucht, tot geldgierigheid, tot vermeerdering van kennis, om daarmee te pronken tot machtsvertoon en ga zo maar door. En intussen houdt hij ons bij God vandaan. Wie is degene die tegen deze vijanden te strijden heeft? Het is een zwakke strijder. Dat geloven we van nature niet. Nu, God heeft wel middelen opdat wij het aan de weet komen. Gods kinderen komen er wel achter dat ze geen kracht hebben van zichzelf tegen die zo machtige vijand. Deze bidder heeft zichzelf enigszins leren kennen. En hij heeft ook de vijand enigszins leren kennen. Daarom zegt hij, dewijl wij van onszelf al zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, dat heeft hij in de praktijk geleerd. Daarom leidde God hem in verzoeking. En dat doet hem nu bidden, wil ons sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Hier is iemand die de toevlucht neemt tot de troon van Gods genade en daar bidt en smeekt, o Heere, leid mij toch niet in verzoeking, verlos mij toch van de boze. Dan bidt hij eigenlijk om twee dingen. Hij bidt eigenlijk, Heere, bewaar mij zo mogelijk voor de verzoeking, maar daarbij is ook inbegrepen dat hij bidt, mocht u het nodig keuren dat ik verzocht word, Heere, wilt u me dan in de uren van de verzoeking bewaren en staande houden? Wil mij aangorden met kracht uit de hoogte, opdat ik altijd sterke weerstand zou mogen doen? Geliefden, dit is het gebed van een geoefende strijder, die zijn zwakheid kent. En dat is nu precies Gode verheerlijkend. Daarom bidt hij ook in het meervoud. Daarom zegt hij, leid ons niet in verzoeking, want de kerk van Christus bestaat uit een lichaam, weliswaar met verschillende leden, maar ze horen bij elkaar. Als er nu één lid lijdt, dan lijden alle leden mee. En als nu één lid valt, strekt dat tot oneer van God en dan zijn alle leden daarover bedroefd. Maar als een lid de boze mag weerstaan, zijn alle leden daarmee blij, want dat strekt tot de verheerlijking van God. Geliefden, als we letten op de bede, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, dan zien we hier een heilige oorlog, waarin de zwakke strijder, bevreesd voor de machtige vijand, de toevlucht mag nemen tot de sterke held bij wie God hulp besteld heeft. En dat is de Heere wel aangenaam. De Heere zelf heeft deze bede in het hart van deze strijder gewerkt. Immers, als deze bede gebeden wordt, dan wordt het bondgenootschap eens met de driehoofdige vijand gesloten, herroepen. Dan wordt opnieuw de keuze gedaan om God met een volkomen hart, zonder zonde, te mogen dienen. Dan blijkt ook uit deze bede dat de bede om de heiliging van Gods naam niet zomaar was een bede die de bidder met de lippen uitsprak, maar dat de liefde tot Gods naam diep in zijn ziel verankerd ligt. Deze bede zal worden verhoord, want hier wordt gevraagd om iets wat Gode wel behagelijk is. En als een liefdevolle vader beoogt de Heere te allen tijden het welzijn van zijn kinderen. Deze bidder heeft niet meer nodig in verzoeking gebracht te worden, want hij heeft zichzelf leren kennen in zijn kleinheid en in zijn zwakheid. Hij heeft de macht van de boze leren kennen. Hij weet ook dat God zo trouw is als sterk en zo sterk is als trouw. Ja, zo groot is Gods verlangen om deze bidder te verlossen uit Satans klauw, dat hij zijn eigen lieve zoon voor deze bidder mens deed worden en deed sterven. Hij heeft Satans kop verpletterd. Hij heeft die harige schedel geveld. Hij is het ook die voor zijn werk instaat. Want in de kracht van de Almachtige God worden ze bewaard, door het geloof tot de zaligheid. Wat is dat een rijke troost. Maar dat dit gebed echt is, moet ook nog op een andere manier blijken. Want we mogen bidden om gespaard te worden van de verzoeking van de boze, maar dat bidden moet dan wel gepaard gaan met waken. Anders deugt ons bidden niet. We lezen dat in Gods woord in één adem. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Daar gaat het woordje waken, zelfs aan het woordje bidden, vooraf. Lees thuis nog eens na dat schone gedeelte uit Efeze 6, waar Paulus spreekt over de wapenrusting Gods. Daar worden de onderscheiden onderdelen van die wapenrusting genoemd. En dan wijst de apostel er met nadruk op om die hele wapenrusting aan te doen. Want we kunnen er geen onderdeeltje van missen. Deze bede moet gepaard gaan met een heel voorzichtige wandel, om zo mogelijk de verzoeking te ontgaan. Wat zou het goddeloos zijn als we de gelegenheden zochten en dan zouden bidden, leid ons niet in verzoeking. Daar hebben we onszelf in de verzoeking gebracht. Voelt u nu dat een televisie of in onze tijd de moderne media verwoestend werkt? En dan gaat het niet alleen daarover, maar dan gaat het net zo goed over wat er aan lectuur aan onze woning binnenkomt. Dan kun je niet meer bidden, leid ons niet in verzoeking, want u brengt uzelf in verzoeking. Als deze bede door mij echt gebeden wordt, is dat omdat ik een dodelijke afkeer gekregen heb van de zonde. Waarom? Omdat ik God lief gekregen heb. Want als God een mens bekeert, dan keert hij hem af van de zonde en dan keert hij hem naar God toe. Het is waar, Gods kinderen blijven zondaar. Want juist daarom zeggen ze, o God, ik heb geen kracht tegen die grote menigte. Maar het is niet meer mijn lust en mijn leven daarin op te gaan. Mijn lust en mijn leven is u volmaakt, geheel en al, zonder zonde te dienen. We merken bij deze bidder dat hij al biddende nog meer de zonde gaat haten. En dat hij nog banger voor die doodsvijand wordt. Want dat is ook waar, deze bidder wordt al biddende, gesterkt door Gods genade, getroost door Gods liefde en bemoedigd door Gods toezegging. Gesterkt, getroost en bemoedigd. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Straks, aan het eind van het worstelperk, aan het eind van de loopbaan, ziet hij die vijanden niet meer terug. Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Het zal een strijd blijven, zolang we op de aarde zijn. Totdat we eindelijk ten enenmale de overhand krijgen en voor eeuwig behouden worden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb door genade het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Als er in ons midden mensen zijn die zijn verschijning lief hebben, dan zullen ze straks met Paulus die kroon ontvangen. Dat kan geen duivel verhinderen. Dat kan de zonde niet onmogelijk maken, totdat wij eindelijk, hoort u het hijgen daarin? Het zal eindelijk zover zijn dat wij ten enenmale voorgoed de overhand behouden. Nu ons tweede aandachtspunt, een vertroostende aanbidding. We zijn de bespreking van het volmaakte gebed gekomen aan het einde. We hebben eerst met elkaar de aanspraak overdacht en toen zes beden. Dan zijn we nu toegekomen aan het besluit van het volmaakte gebed. En dat besluit, dat is een doxologie. Jongelui, weten jullie wat dat is? Een doxologie is een lofverheffing. De bidder heeft klaarblijkelijk gebeden met heel zijn hart en ziel. Hij is geweest in de tegenwoordigheid van God. Hij heeft echt Gods aangezicht in Christus aanschouwd. En dan is de vrucht aanbiddende bewondering van God. En de bidder bidt nu niet meer. De bidder bidt nu niet meer. Hij is nu bezig met het aanbidden van God. En dat betekent dat hij alleen nog maar oog heeft voor God. Niet voor zichzelf of voor de omstandigheden waarin hij zich bevindt. Hij ziet niemand anders dan Jezus alleen. Waar dan de hemel in het hart van deze bidder mag zijn, of anders nog, waar deze bidder met zijn hart in de hemel mag zijn, daar wordt ook alles vanzelf het lied van de hemel, daar wordt ook als vanzelf het lied van de hemel op zijn lippen gelegd. Het is u voorgelezen uit Openbaring 7. Amen. Het zal waar en zeker zijn. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zijn onze God in alle eeuwigheid. Amen. Dat is het lied dat de triomferende kerk zingt in de hemel, voor Gods troon, omdat ze niemand zien dan God in Christus alleen. En is dat niet hetzelfde wat wij in dit gebed aantreffen? Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Is het niet om er jaloers op te worden? Dit is bidden. Het zoeken van Gods aangezicht en het mogen vinden van zijn aangezicht in Christus. En dan het aangezicht Gods in Christus aanschouwend, verwonderd zijn over de heerlijkheid, de majesteit, de grootheid en de luister van God en die aanbiddend bewonderen. Een vraag aan u allen. Hebt u zo al eens gebeden? Dat vraagt ons hier de Heidelberger. Hoe besluit gij uw gebed? De onderwijzer betrekt er ons allen bij, heel persoonlijk. Hij stelt een vraag op het hart af. Was het bij u ook wel eens zo dat u aan het eind van uw gebed in aanbiddende bewondering terechtkwam? Als u echt bidt, dan bidt u tot God, dan spreekt u met God, dan wordt de nabijheid Gods in Christus gekend. Het bewijs daarvan is dat het gebed uitloopt in aanbidding. En aanbidding is alleen maar God bewonderen en zich over God verwonderen. Dan wandelen we in de hemel, daar waar Gods troon staat. Dan is er gemeenschap, ook met de triomferende kerk. En toch, deze lofverheffing staat niet op zichzelf. Want deze laatste zin hoort bij het voorafgaande. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. De bidder vervolgt dan, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Want, het woordje want, dat is een redengevend woord. Vergeef ons onze schulden en verlos ons van de boze, want u kunt dat, Heere. Daar ben ik zeker van. Dat is de pleitgrond. Hoort u het maar in het antwoord. Zulks alles bidden wij van u, daarom dat gij als onze koning en aller dingen machtig ons alles goeds te geven, de wil en het vermogen hebt. U kunt ons alles wat wij van u gesmeekt hebben geven en u wilt ons dat ook geven. Hebt u er de wil en het vermogen toe? U hebt er de wil en het vermogen toe. Geliefden, de bidder naderde in kinderlijke vreze en oprechtheid tot zijn hemelse vader. Legde voor hem al zijn begeerten en noden neer. Hij heeft ontzaglijk veel gevraagd. Hij heeft gevraagd om de verheerlijking van zijn vaders naam. Hij heeft gevraagd om het komen van zijn vaders rijk. Hij heeft gebeden om onderwerping aan zijn vaders wil. Hij heeft gevraagd om verzorging vanuit zijn vaders hand. Hij heeft gebeden om vergeving in zijn vaders gunst. En hij heeft gevraagd om versterking door zijn vaders kracht. Hij heeft echt als een kind gebeden. En nu gaat hij eindigen. Hij eindigt in aanbidding. Maar dat is dan tegelijkertijd een vertroostende aanbidding. Want dan merken we dat deze bidder al biddend versterkt is in het allerheiligst geloof. Want waarop steunt zijn verwachting dat de Heere zijn gebed zal verhoren? Alleen op de grootheid en de heerlijkheid van die God die hij in Christus als zijn vader heeft leren kennen. Want het gebed begon met de woorden, onze Vader die in de hemelen zijt. En dan zijn er drie dingen waar hij zich op beroept. Want hij heeft die God als een koning leren kennen. Daarom zegt hij, uw koninkrijk komen. Daarmee wordt niet bedoeld het gebied waarover die koning regeert, maar de koninklijke heerschappij. U hebt koninklijke macht en daarin ligt alles, eigenlijk alles begrepen. Zijn koninkrijk gaat over alles. Alles is aan de Here onderworpen. En dat drong deze bidder aan om te gaan bidden. Want daarvan was hij zich al bewust toen hij tot God ging. Tot wie zou hij anders moeten gaan met zijn begeerten, met zijn noden, met zijn behoeften? Die drang in zijn hart is des te inniger, want hij weet dat God een koning is die regeert naar zijn raad. En dat is een genaderaad voor zijn kerk. En zo zoekt hij ook in zijn regering het welzijn van al zijn onderdanen. En van deze koning mag de bidder zich een onderdaan weten. Dat blijkt duidelijk uit de verklaring. Zulks alles bidden wij van u daarom, dat gij als onze koning en aller dingen machtig ons alles goeds te geven, de wil en het vermogen hebt. Hij noemt hem onze koning. Hij mag zich een kind van deze God weten, samen met anderen die een even dierbaar geloof met hem deelachtig geworden zijn. Deze bidder is niet alleen een onderdaan van deze koning geweest, eerst was hij een vijand van deze God. Maar gelukkig, God verbrak alle tegenstand en hij maakte van een vijand een vriend. En zo mocht hij uit genade om Christus wil een gunsteling van deze koning worden. Wat een zegen is dat. Daarom zegt hij, gij hebt als onze koning de wil ons alles goeds te geven. Deze koning wil zijn onderdanen alles wat goed voor hen is geven. Daarop wijst de apostel als hij zegt, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Maar niet alleen het geloof van de bidder is versterkt, ook zijn hoop is verlevendigd. Want hij zegt, u hebt de wil en het vermogen. U hebt de macht om alles goeds te geven. Die God is de Almachtige, waarvan de dichter zong, geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heere mond. Uw is de kracht en de heerlijkheid. Uw is het koninkrijk en de kracht. Alle kracht die er is, is van u. Buiten hem is er geen kracht te vinden. En die almachtige kracht wendt deze gezegende koning nu aan ten goede van zijn Sion. Welk een grote kracht is er nodig om zijn naam heerlijk te maken in een wereld die hem niet kent en zelfs niets van hem weten wil. Want zo is het toch ook met Gods kinderen van nature. Welk een almachtige kracht is er nodig om onderdanen te worden uit mensen die zijn vijanden zijn, die weigeren om zijn wil te volbrengen. Welke kracht is er nodig om miljoenen mensen met brood te verzadigen, om de schuld die gestraft moest worden te vergeven, om zwakke mensen te bewaren in de verzoeking en om ze te verlossen van de boze? Nu, dat alles ligt opgesloten in deze zesde bede. En tot dat alles heeft deze koning het vermogen, want van hem is de kracht. Geen samenloop van omstandigheden, geen raadslagen van mensen of duivelen, geen onwil des harten, geen tegenstand van onze natuur kan zijn plannen verijdelen, kan zijn raad teniet doen, kan hem een halt toeroepen, want uw is de kracht. Deze koning behoeft niet de strijd aan te binden tegen machten die hem in de weg zouden willen treden. Want alle kracht die er is, ook de kracht die de vijand ontplooit, is kracht door hem verleend. Hij hoeft alleen maar hun die kracht te onttrekken en ze kunnen geen tegenstand meer bieden. O, welke troost om zulke koning te mogen hebben. Want zo hij voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? dan wordt het waar. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult ge niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken. Zonder de wil van deze koning kan geen haar van ons hoofd vallen. Wat geeft het dan dat wij krachteloos en zwak zijn? Maar als hij maar bij ons is en we maar bij hem mogen schuilen, dan zijn we onoverwinnelijk zoals hij onoverwinnelijk is. Al biddend is het geloof van de bidder versterkt, zijn hoop verlevendigd en zijn liefde verwakkerd. Geloof, hoop en liefde. Want hij zegt, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is ook het einddoel van God. Hoe duidelijk blijkt in dit gebed dat deze bidder een betrekking heeft gekregen op de eer van Gods lieve naam. En dat daarin ook zijn zaligheid verankerd ligt. Hier is een christen aan het woord die door de Heilige Geest vernieuwd is naar het beeld van Christus. Het gevoelen van Christus komt ook in hem openbaar. Christus die sprak, ik zoek mijn eigen eer niet, maar de eer desgene die mij gezonden heeft. Hier is een ootmoedige bidder die er een behagen in heeft om zichzelf te verzaken en die alleen maar oog heeft voor de luister en de heerlijkheid van God. En dan is het de liefde die hem doet buigen. De bidder mag hier iets van de hemel in zijn hart hebben. Of anders nog, hij mag in de hemel wandelen. Zijn hart is opgetrokken tot in de hemel. En daarom zingt hij het lied des hemels en blijkt hij zin te hebben in het werk des hemels. Wat is dan het werk des hemels? Dat is het buigen voor God in het stof. Die heilige wedijver om het diepst van allen voor God te buigen en die innerlijke begeerte om God groot te maken. Dat is de lust van de bidder. Uw is de heerlijkheid in der eeuwigheid. De catechismus verklaart het door te zeggen, en dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwig geprezen worden. Dat is des bidders lust geworden. Wel beschouwd kunnen we zeggen dat de liefde tot God de bidder deed bidden zoals hij gebidden heeft. Het geloof is versterkt en de hoop is verlevendigd, de liefde is verwakkerd. En dat alles vloeit nu in elkaar over. Geloof, hoop en liefde. Want hij mag geloven aan het eind van zijn gebed dat God kan helpen. Dat God wil helpen en dat God zal helpen. Hoe sterk is zijn geloof geworden? Want als hij zegt, uw is de heerlijkheid, dan heeft hij toch wel heel duidelijk de schijn tegen. Want wat komt er vandaag de dag terecht van de heiliging van Gods naam? Wordt Gods wil niet op alle mogelijke manieren wederstaan? En is het niet zo dat Gods koninkrijk steeds meer teruggedrongen wordt? Is het niet zo dat als we vandaag om ons heen zien, we bijna geneigd zijn om te zeggen, Satan regeert, hem is het koninkrijk, hem is de kracht, hem is de heerlijkheid? Maar deze bidder gelooft dat, dwars door de verwording heen, zoals die ook in onze dagen op alle mogelijke manieren openbaar wordt, Gods wil vervolvoerd wordt. Dat het gaat naar Gods plan. Gods koninkrijk komt, dwars door de afbraak heen. En alles zal uitlopen op de eer van zijn naam. Nee, niet de Satan, niet de zonde, niet de wereld, maar God zal eeuwig triomferen. Straks komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Daarvan is deze bidder zeker. Vandaar dat hij zijn gebed eindigt met het redengevend woordje, want. En dat hij vervolgens zegt, uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wat heeft Gods kerk een gezegende koning? Een beminnelijk God En hoe arm zijn degenen die deze koning weigeren te erkennen. De wereld zal vergaan en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, zal blijven tot in der eeuwigheid. Zingen we daarvan uit Psalm 118, het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand, doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. Psalm 118, het 8e vers. In de derde plaats een gouden slot. Geliefden, we zagen een strijdende bidder, gewikkeld in een heilige oorlog, wiens gebed eindigt in een vertroostende aanbidding, een doxologie. Staan we tenslotte nog stil bij een gouden slot. Een gouden slot aan het kleinood, het gebed. Dan gaat het over het woord amen. Wat betekent dat? Vraagt de Heidelberger. Het is goed dat hij ons deze vraag stelt, want voor velen heeft het de diepe en de rijke zin verloren. Dan komt het er in de praktijk op neer dat het woordje amen betekent: we zijn klaar met bidden. Of als het gaat over het amen na de preek is afgelopen, nu kunnen we naar huis. Het woordje amen heeft dan iets bevrijdends voor ons. Maar zou dat de betekenis van het woordje amen zijn? Daarom is het goed dat de Heidelberger ons bij de betekenis van het woordje amen zo nadrukkelijk bepaalt. Wat beduidt het woordje amen? Dan zegt de onderwijzer: amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. En inderdaad, het woordje amen, dat uit het Hebreeuws komt, betekent eigenlijk iets met wat met zekerheid, vastheid, trouw en waarheid te maken heeft. God is de God der waarheid, de God van amen. En Christus wordt genoemd de amen, de getrouwe en waarachtige getuige. Dat ligt in het woordje amen begrepen. Amen wil zeggen: zo is het inderdaad. Men kan daar volkomen op aan. Het woordje amen wordt niet alleen uitgesproken na het gebed, maar ook aan het eind van de predikatie. Dan zet het woordje amen als het ware een groot uitroepteken achter alles wat gezegd werd. dan heeft het de betekenis van: let er toch op. Leg het niet naast u neer. Neem het ter harte. Houd er ernstig rekening mee. Want wat gezegd is, is waar. U kunt er zeker van zijn. Want al de beloften zijn waar. Alle bedreigingen zijn waar. Alle waarschuwingen zijn waar. Waar moeten we dus rekening mee houden als na de preek amen wordt gezegd? Wel, met het gepredikte woord, omdat het Gods woord is. Gods knechten brengen niet hun eigen woord, maar Gods woord. En daarom is het waar en zeker en valt er niet mee te spotten. Gods knechten zijn dan ook gezanten van Christus wegen, alsof God door hen bade. Dus in Christus naam, laat u met God verzoenen. En dan komt daar amen achter. God meent het en Christus meent het. En als ge u niet laat verzoenen, dan zal het oordeel des te vreselijker zijn. Wat een belangrijk werk mogen de dienaren des goddelijken woords verrichten. Ze zijn ambassadeurs des hemels. Zij hebben zich te houden aan hun lastbrief, waarin duidelijk hun taak beschreven staat. Zegt de rechtvaardige dat het hem wel gaan zal, wee de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan. Zo moet het hele woord Gods aan het woord, ze moeten het hele woord Gods aan het woord laten komen. En daarom is de taak van Gods knechten een uiterst verantwoordelijke taak. Paulus kon zeggen, toen hij vertrok uit Efeze, daarom betuig ik u lieden op deze huidige dag, dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niets achtergehouden, dat ik u niet zou verkondigd hebben, al de raad Gods. Wat een zegen als Gods knechten dat Paulus na mogen stamelen. Want laten we er ook niet te haastig mee zijn. Geen wonder dat een geweldige last de schouders van Gods knechten ter neer kan drukken. Want een mensenziel is van zo oneindige waarde. En dan met zoveel zielen in rekening te staan. Wat is het een zegen als de liefde van Christus hen dringen mag. Want dat woord mag dan wel eens scherp klinken in uw oren. Maar dat wil niet zeggen dat hij die dat woord brengt uw welzijn niet zou beogen. Zou het lieflijk in de oren geklonken hebben toen Paulus schreef: wij dan weten dus de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof, en ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden? En dat is toch de taak van Gods knechten gegeven om mensen wakker te schudden? Nee, het is niet zo dat zij mensen kunnen bekeren. Maar ze proberen het wel. En probeerde u dat ook maar meer. Want wij zeggen zo gemakkelijk: ik kan me niet bekeren. Maar dan hebben we het nog nooit in der waarheid geprobeerd. Gods knechten zijn niet verantwoordelijk voor de vrucht. Gelukkig niet. Ze zijn wel verantwoordelijk voor het zaad dat gezaaid werd. En dan is er ook in hun hart een verlangen naar vrucht. Als de Heilige Geest hen bedient, is het zo dat zij Christus veel onderdanen en hun hoorders van ganser harte de zaligheid gunnen. Dan is het merkbaar dat zij niet alleen in dienst staan van de bruidegom, maar ook vrienden zijn van de bruidegom. Door amen te zeggen aan het eind van de prediking, wat komt er dan een geweldig uitroep tegen achter te staan? Dan komt er eigenlijk achter elk woord dat gesproken werd een uitroepteken. Dan is het woordje amen een laatste krachtige aandrang. Gemeente, lever niet overheen. Leg het niet naast u neer. Houd er ernstig rekening mee. Dan is het woordje amen op zich een preek die ons ontroeren moet. Na de preek wordt amen gezegd, maar in feite is dat ook het amen van de gemeente. Want als er gepreekt wordt, wordt ons de vraag gesteld: En wat is daar u nu uw antwoord op? Want u moet een antwoord geven voordat u de kerk uitgaat. En als u er dan net zo uitgaat als u erin kwam, dan is uw antwoord geweest nee. Geen lust om de knie voor u te buigen. Geen genade nodig. Wat een voorrecht is het als we amen mogen zeggen. Toen het volk van Israël in het land Kanaan gekomen was, werd hun de wet voorgelezen, terwijl zij gelegerd waren in het dal tussen de kale berg Ebal en de begroeide, schone, vruchtbare berg Gerizim. Ze kregen daar te horen zegen en vloek, leven en dood. En telkens als dan zegen en vloek weerklonken, moest het volk antwoorden, amen. Dat wil zeggen, wij stemmen ermee in. Wij geloven dat God zal doen zoals er gesproken is, zowel ten goede als ten kwade. Datzelfde lezen we in Nehemia 8, wanneer Ezra uit het wetboek leest, wanneer hij voor de ogen van het ganse volk dat boek opent en al het volk stond, dan staat er, en Ezra loofde de Heere, de grote God, en al het volk antwoordde, amen, amen. Dat deden ze zelfs met opheffing van hun handen. Ze neigden zich en aanbaden de Heere met hun aangezichten ter aarde. Weet u wat amen zeggen eigenlijk is? Amen zeggen, dat is eigenlijk geloven. Het Hebreeuws heeft geen apart woordje voor geloven. Geloven is in het Hebreeuws amen zeggen. Als er amen gezegd wordt aan het eind van de preek, dan wil dat zeggen, wij geloven dat het waar en zeker is. En nu, aan het eind van de catechismus, de drie stukken zijn u ontvouwd, komt tot u de vraag, hebt u daar amen op gezegd? Of hebt u het woordje amen genegeerd? Dat betekent, dan hebt u het niet geloofd. God zal op die prediking een keer terugkomen. Het zou een zegen zijn, geliefden, als u daar vandaag nog mee vastliep. Zo gaat het met Gods kinderen. Die krijgen met God en zijn woord te doen. Die kunnen dat niet zomaar vrijblijvend meer beluisteren. Dat woord blijft hangen aan de wand van hun hart. Dat laat hen niet meer met rust, zodat ze uiteindelijk, moe gestreden, zich gewonnen geven. En daar wil de Heere ze juist hebben. Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden. Daar worden ze het met Gods rechtvaardig oordeel eens. Daar zien ze hun goddeloos bestaan in het licht van Gods heerlijke deugden. Daar gaan ze zich ook verwonderen, waar immers het evangelie hun ontsloten wordt en de weg des behouds in Christus hun verklaard wordt. Daar gaat dat volk weer amen zeggen. Eerst gaan ze amen zeggen op het rechtvaardig oordeel van God. Maar waar het evangelie ontsloten en die enige naam verklaard wordt, daar gaan ze opnieuw amen zeggen. Want die weg der zaligheid krijgen ze lief en ze willen langs geen andere weg behouden worden dan alleen uit genade door die ander. Amen zeggen ze, zo dikwijls als hun hart verklaard wordt. En hoe kan dan de zekerheid van Gods belofte hen troosten? Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem, in Christus, ja, en zijn in hem, amen. Gode tot heerlijkheid door ons. Ze gaan amen zeggen, ook op de catechismusprediking. Die krijgen ze lief met alle onderwijzingen die erin staan en met alle bestraffingen. In dit antwoord gaat het voornamelijk om het gelovig amen zeggen op het gebed. Amen zeggen is geloven. En dan staat er hier in het antwoord, amen wil zeggen, het is waar, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeert. De bidder is er zeker van dat God zijn gebed verhoord heeft. En daarom zegt hij amen, het zal waar en zeker zijn. Want God is de hoorder der gebeden, die ook mijn gebed gehoord heeft en verhoren zal. Het woordje amen geeft aan dat het gebed voorbij is. Maar wat is dat een oppervlakkige verklaring van dat zo rijke woord? Amen, dat is zich vastklemmen aan de waarachtige God en aan het woord van de waarachtige God. Dat amen wordt gewerkt door de Heilige Geest als hij in ons bidt en als hij ons doet bidden. Dan is er ook de zekerheid dat het gebed niet zal worden afgewezen. Amen zeggen, dat is God op zijn woord geloven. Wat heeft hij dan gezegd? Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. En daar zegt nu de bidder amen op. God hoort mijn gebed, want hij is een waarmaker van zijn woord. Dat is amen zeggen. Geloven dat God is die hij zegt te zijn en dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Amen zeggen, dat is, gij wilt en gij zult nooit onze hoop beschamen. Dan is amen het gouden slot aan het kleinoot van het gebed. Wat betekent amen in dit volmaakte gebed? In dit amen betekent in dit volmaakte gebed, uw naam zal geheiligd worden. Amen. Uw koninkrijk zal komen. Amen. Uw wil geschieden. Amen. Mijn brood zal zeker en mijn water gewis zijn. Amen. Mijn schuld is vergeven. Amen. Hoe zwaar de strijd ook mogen zijn, in alles ben ik meer dan overwinnaar. Amen. En zo wordt amen het slotakkoord waarin alle gebedsklanken samenkomen. Zo eindigt het gebed in aanbidding, in de aanbidding van de waarachtige God, en dat tot rijke vertroosting van de bidder. Zo ligt in het woordje amen tegelijkertijd een verlangend uitzien naar de vervulling van hetgeen waarom gevraagd werd. Er ligt ook een uitzien in naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want nu, op deze aarde, blijven we zondig en onbekwaam tot het goede. En Satan bestrijdt ons van alle kant en verleidt ons om ons zo menigmaal tot het kwaad. Maar straks zullen we heilig voor God leven. Dan zullen we altijd met God zijn en hem mogen loven en prijzen. Daar is voor de zonde geen plaats meer. Daar hebben we geen last meer van de verklagen der broederen. Daar worden we eeuwig met vreugde om God. Is het dan wonder dat de bidder gestreeld door dat blij vooruitzicht uitroept, amen, het is waar en zeker. Dan gaat hij eigenlijk op de uitkijk staan en betuigt met Jacob, op uw zaligheid wacht ik, heren. Zo loopt het amen uit op het amen halleluja van de verloste kerk. In Openbaring 19 vers 4 lezen we, en de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God die op de troon zat, zeggende, amen halleluja. En hier op de aarde is iemand in de strijdende kerk die aan het eind van zijn gebed uitroept, amen halleluja. Zo stemt de te strijdende kerk met de triomferende kerk in. De verlosten daarboven bejubelen Gods trouw. Daar is het bloed van Gods knechten gewroken. Daar is Gods naam heerlijk gemaakt. Daar wordt Christus koningschap en luister gezien. Daar wordt gevierd de bruiloft des lams. Daar is de strijd gestreden. Daar barst dan ook de jubel los. Amen, halleluja. Daar hebben de gebeden een einde. In de hemel wordt niet meer gebeden. Maar daar wordt God wel eeuwig aangebeden. Daar wordt gezongen Hij is waar en getrouw. En hij is de ik zal zijn die ik zijn zal. Die heeft nooit beschaamd die het van hem verwachten. Dan staan ze erachter. Dan moeten ze zeggen, hij heeft zijn woord waargemaakt. Boven bidden, boven denken en zelfs boven verwachting. Hij is inderdaad de amen en daarom, halleluja, lof zij Jehovah. Geliefden, hebt u dit woordje amen verstaan? Straks gaat de kerk weer uit. We staan aan het eind van deze catechismusverklaring. We mochten het begin meemaken. We mogen ook het einde daarvan beleven. Hoeveel zijn er inmiddels weggevallen? En nu, wat heeft de prediking u gedaan? Straks staat uw plaats ook leeg, gemeente. Waar bent u dan? Hebt u wel eens amen gezegd? Leerde u vandaag nog het woordje amen stamelen nazeggen? In het woordje amen ligt ook uitzicht. Want als het dan waar is wat ik gebeden heb, als ik zeker ben van het feit dat God mijn gebed hoorde en ook zal verhoren, dan ga ik op de uitkijk staan. Komt het al? Als ik geloven mag dat de stad die fundamenten heeft mijn toekomstige stad is, dan wordt ook een verlangend uitzien naar die stad geboren. We lezen van Abraham dat hij naar die stad verlangde. Zo besluit het laatste Bijbelboek met deze verzen, met deze woorden. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die deze dingen hoort, die deze dingen getuigt, zegt, ja, kom haastelijk. En dan zegt hij erachter, amen. Het zal waar en zeker zijn. Kerk in de strijd. En de echo daarvan is, ja, kom, Heere Jezus, amen. Amen. Heere, zegen uw woord. Wat hebben wij al vaak amen uitgesproken. En dan weet u hoe dat in ons hart lag. Dan moeten wij hier op de preekstoel en in de bank ootmoedig ons hoofd buigen. Beschaamd ons hoofd buigen. Hoe vaak hebben we gedachteloos het woordje amen uitgesproken. Heere, geef dat het ons maar in de binnenkamer mag brengen. Dat het ons in de nood en in de schuld mag brengen. Dat we misschien nog nooit het woordje amen in waarheid hebben uitgesproken. Maar u kunt er veranderingen brengen. Zoudt u dat willen doen? Door uw woord en door uw geest. Heb dank voor uw trouwe hulp. Wilt u met ons zijn als we van hier gaan? Breng ons vanavond weer onder uw woord. Zoudt u dominee Boersma willen gedenken? Geef hem wat hij nodig heeft. De bediening en de zalving van uw heilige geest. En zoudt u onze gezegende zondag willen schenken? Uit genade, alleen om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 72, het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen, met amen, amen, na. Psalm 72, vers 11. Eindigen we dan nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.